We hebben als thema hebben we dit jaar, eenheid. En de jaartekst, daar wil ik eigenlijk elke zondag als ik zo spreek, wil ik met de jaartekst beginnen. Want ik zie gewoon dat het ook door de weken en door de maanden heen steeds meer vorm krijgt. En dat de Heer God ons steeds meer eigenlijk daarin zegent. En dan is de jaartekst die is opdat ze alle één zullen zijn zoals uw vader in mij en ik in u. Zal ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u gezonden hebt, dat u mij gezonden hebt. En weet je, het volgende plaatje. Ik wil vanmorgen met u over het avondmaal spreken. En dan als het, het vieren van het verbond. En die eenheid waar we zo de hele jaar al over spreken, dat is gewaarborgd in dat verbond. Ik zal u dat verder nog uitleggen. Wat is nu een verbond? En maar dat verbond, dat wordt, en dat wil ik ook met u zo bekijken, een verbond, dat wordt eigenlijk steeds, als het gesloten is, dan wordt er een maaltijd gevierd. En ik laat u dat zien in de Bijbel, maar het is zo bijzonder dat het verbond wat wij vieren vanavond met de Heere God en de inhoud ervan, daar wil ik met u over nadenken. En dat we dat straks, om 7:30, dat we samen dat verbond vieren. Dat verbond gesloten met de Heere God, wat de Heere God met ons heeft gesloten. En de vraag is, met wie heeft hij dat gesloten? Maar daar zal ik ook een antwoord op geven. Maar het is zo bijzonder om deze morgen echt je voor te bereiden op het avondmaal. Een verbondsmaaltijd waarin we echt vieren de vrede van God. De vrede van God met ons. En ik wil u heel graag voorgaan in gebed voordat we de teksten zo samen lezen. Vader, ik wil u zo ontzettend bidden dat we een glimp mogen zien van wat u eigenlijk al direct bij Mozes openbaart in de boeken van Mozes. Dat u een verbond gaat sluiten met uw volk. En dat wij daar deel van uit mogen maken. En we willen u zo danken, Heere God, dat de Heer Jezus dat verbond heeft bekrachtigd. En dat verbond heeft vernieuwd. En dat we daarin echt zijn opgenomen als de heidenen. En we willen u bidden dat u ons iets openbaart van die intense liefde die daarvan uitgaat. Maar ook waar ons geloof op gebouwd is. Ik bid zo, Heer, dat het geen theologische verhandeling zal zijn, maar ik bid dat het leven zal brengen. Dat we iets mogen beseffen over die intense relatie die er is tussen u en ons in uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik wil heel graag twee teksten met u lezen. De eerste tekst is uit Ezechiël, waar dat eigenlijk staat. Daar staat, ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Dat is, in Ezechiël, dat verbond dat is al gesloten in Exodus 24. Maar dan wordt er vooruit gekeken in Ezechiël. Profeet Ezechiël, die kijkt vooruit en zegt, er komt in die zin een vernieuwing van dat verbond in Christus. En dat verbond, dat is een verbond van vrede. En in Lucas 22, vers 20, daar spreekt de Heer Jezus ook over dat verbond. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Het verbond wat hier, ik ga u uitleggen wat een verbond is. En dat is heel erg belangrijk, dat we dat weten wat een verbond is. Want daar wordt vanavond een maaltijd gevierd. Een maaltijd waarin we het verbond vieren en waarin we eigenlijk vieren de vrede die er is tussen ons en de Heere God. Dat diegenen die in Christus zijn, dat die de vrede hebben met God. Dat er een vrede is tussen u en de Heere God. En dat wordt in een maaltijd die Jezus heeft ingesteld, in die verbondsmaaltijd, in dat avondmaal, wordt dat gevierd. En ik wil over drie dingen, ik heb me drie vragen gesteld. De eerste vraag is, wat is een verbond? Ik wil u laten zien wat een verbond is aan de hand van het huwelijksverbond. Dat is belangrijk, niet alleen om te beseffen wat een verbond is, maar ik zie gewoon, ik had deze week een lezing in Bunde en daar ging het over God aan het werk in ons dagelijks leven. En ik had zeg maar als onderwerpen dagelijks leven, ik had daarvan gemaakt God aan het werk in mijn leven. En toen heb ik twee dingen eigenlijk behandeld. God aan het werk in mijn leven, in mijn relatie met Christus. En natuurlijk God in mijn leven, aan het werk in mijn leven, in mijn huwelijk. En ik had ook nog God aan het werk in mijn leven, op mijn werk en in mijn bediening als voorganger. Maar ik heb maar de eerste twee kunnen behandelen, omdat dat al zo, zeg maar, intensief was. En ik kreeg ontzettend veel vragen over wat is een huwelijk. Ik kreeg heel veel vragen over wat is de inhoud van een huwelijk. En weet je, dat is zo ontzettend actueel. Ik vond het ook prachtig dat Judo zei, we hebben een paar stappen genomen. Eerst een huwelijk, toen de doop, of de bekering, de doop en nu het aansluiten. En ik wil heel graag met u over het verbond spreken, maar dan in de context van het huwelijksverbond. Dan, hoe wordt dit verbond met God gesloten? Dus als we vanavond een verbond sluiten, of het verbond vieren, hoe is dat dan gesloten? Waar is dat dan gesloten? En het tweede is, wat is de vrede die daaruit voortkomt? Die drie vragen wil ik met u behandelen. Wat is een verbond? In Nederland kennen we verschillende vormen van samenleven. Ik heb een brochure van de notaris heb ik genomen en in feite is het zo dat we hebben de volgende vormen van samenleven. Het eerste is dat mensen trouwen, een huwelijk. Een huwelijk is een vorm van samenleven dat mensen zeg maar een samenleving, dat ze trouwen en een belofte doen aan elkaar. Het tweede wat je in de brochure vindt, dat is dat mensen een samenlevingscontract kunnen sluiten. Dat is wat anders dan een huwelijk. Daar wordt een contract gesloten. Daar ga ik op in wat dat eigenlijk inhoudt, want ik heb zo'n contract eens bekeken wat daar eigenlijk zeg maar afgesproken wordt. Een andere vorm is dat je een geregistreerd partnerschap kunt aangaan. Ik zal je het verschil laten zien tussen geregistreerd partnerschap en een huwelijk. Want vaak wordt gedacht dat dat een huwelijk is. En het, zeg maar, dan heb je nog een vorm dat mensen samenwonen zonder dat ze een geregistreerd partnerschap hebben of zonder dat ze dus een huwelijks- of een samenlevingscontract hebben. Die vier mogelijkheden zijn er in Nederland om samen te wonen. Als mensen zeg maar samen gaan wonen, dan kunnen ze dus een samenlevingscontract sluiten. Ik wil je eerst laten zien wat is zo'n samenlevingscontract. Ik heb zo'n samenlevingscontract heb ik eens opgezocht. Ik heb een voorbeeld daarvan. Dat kun je zeg maar op internet downloaden. En dan staat er een voorbeeld van een samenlevingscontract met verblijfsbeding. Dus in feite gaat het erover dat mensen gaan samenwonen. En in zo'n samenlevingscontract, daar wordt eigenlijk afgesproken van, dat begint met, dit is een overeenkomst tussen twee mensen die een affectieve relatie hebben. Nou, ik moest even opzoeken, wat is een affectieve relatie? Maar dat is zeg maar, als mensen van elkaar houden, of als er een genegenheid is, in ieder geval is er een gevoelsrelatie. En dan wil je eigenlijk gemeenschappelijk een huishouden gaan voeren. En dan kan er een samenlevingscontract worden opgezet. En dat samenlevingscontract, daarin wordt een contract echt opgesteld. En er wordt gezegd hoe is het gemeenschappelijk vermogen eigenlijk verdeeld. Hoe wordt het huishouden gemeenschappelijk gevoerd? Als er een eigen woning is, hoe zijn dan de eigendomsverhoudingen? Maar in zo'n samenlevingscontract wordt ook opgenomen van hoe wordt zeg maar het samenwonen als het spaak loopt. Dan zegt de wetgever, dan gaan we in dat contract in feite ook al regelen de duur van de overeenkomst. En er wordt zeg maar bekeken van hoe gaan we nu eigenlijk met geschillen om. Er wordt zeg maar aangegeven in zo'n contract, wordt al bekeken van als er een geschil is in zo'n samenlevingscontract, hoe wordt dat eigenlijk opgelost? En dat wordt beschreven. En dan zie je eigenlijk dat er in zo'n samenlevingscontract, dat heeft alle kenmerken van een contract. En de kenmerken van een contract zijn, het contract dat is gebaseerd op, als jij dit doet, dan zal ik dat doen. Het is niet onvoorwaardelijk. Het is zo dat in dat contract, in zo'n samenlevingscontract, wordt exact beschreven wat de verantwoordelijkheid is van elke partner. En als hij dit doet, dan houd ik mij daar ook aan. Het is gebaseerd, als je dus zo'n contract leest, ook al is het zeg maar, de uitgangspunt is zeg maar liefde, mensen houden van elkaar, zijn misschien ook onwetend over, hoe, over een huwelijk of andere vormen. Dus daar wordt een, laat ik zeggen, ik spreek er niet minachtend over. Ik wil dat gewoon laten zien, wat is een contract? En dan ook in vergelijk met, zeg maar, een huwelijk, een huwelijksverbond. Dat u het verschil gaat zien tussen een contract. God heeft niet een contract met ons gesloten, maar hij heeft met ons een verbond gesloten. En ook als je zeg maar met geconfronteerd wordt, heel vaak word ik daarmee geconfronteerd, dat mensen en ook christenen met nadruk, die zeggen een samenlevingscontract is hetzelfde als een huwelijk. En ik wil u laten zien beide dingen, dat het niet een huwelijk is, het is een contract en waarom God een huwelijksverbond heeft gegeven en wat is een verbond. Dus een contract dat is erop gebaseerd dat als jij dit doet, dan doe ik dat. Een contract zie je ook, als je dus dat voorbeeld neemt, dan is een contract altijd van geven en nemen. Ik geef en neem, ik geef en neem. En een contract wordt opgesteld voor de duidelijkheid dat je krijgt wat je wenst. Van tevoren wordt er nagedacht, wat zijn mijn wensen en krijg ik datgene wat is afgesproken. Belangrijk dat u dat ziet. Zo dadelijk ga ik over een verbond spreken. Want dat zijn zeg maar de ingrediënten van een contract. Ook ik heb veel in het zakenleven gewerkt en werk er nog steeds. En we maken grote contracten over hele grote sommen geld. En dan wordt in dat contract, dan wordt heel veel stevig afgesproken, als wij dit leveren, krijgen we die som geld. Als we dat niet leveren, krijgen we dat gedeelte van dat geld niet. Er is een jaargarantie. En in die garantieperiode is alles afgedekt. Er wordt in zo'n contract wordt steeds een als-dan situatie gecreëerd. En het is geven en nemen. Als jij dit doet, doe ik dat. Zo kennen we ook in Nederland een andere vorm van samenleven en dat is geregistreerd partnerschap. Ik heb daar met Nayara even over gesproken, omdat natuurlijk dat is eigenlijk soms heel vaak uniek, is dingen die wij als normaal vinden, een geregistreerd partnerschap. Dat kan zij heel moeilijk vertalen, want ik zei tegen haar van, weet je wat een geregistreerd partnerschap was? Ja, dacht ze, dat is een huwelijk. Want dat kennen ze namelijk in Iran niet. Een geregistreerd partnerschap, dat is eigenlijk bijna hetzelfde als een huwelijk. Er zijn drie verschillen. En nu moet je goed opletten. Als iemand tegen u zegt, ik ben getrouwd, en dan moet u vragen, en je wil hem uitleggen, wat is nu een geregistreerd partnerschap en wat is nu een huwelijk, dan geef ik u drie grote verschillen. Het eerste verschil is, dat als je als je zeg maar trouwt, dan moet je een ja-woord geven. Het ja-woord dat is gebaseerd bijvoorbeeld op het wetboek van het burgerlijk wetboek. En dan staat echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, hulp, bijstand verschuldigd. Ze zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen. Dat is artikel 81 voor degene die het meeschrijven en titel 6. Er staat onder andere in artikel 88, het is bijvoorbeeld geregeld dat een echtgenoot niet zomaar iets kan doen zonder de toestemming van iemand anders. Je moet bijvoorbeeld als jij een huis koopt of als je dus een grotere gift wil geven, dan moet je in een huwelijksverbond moet je zeg maar moet je het oké krijgen van je partner. En dan worden al deze artikelen, die dus in, zeg maar in het burgerlijk wetboek zeg maar samengevoegd, wordt je gevraagd door de, zeg maar de ambtenaar van burgerlijke stand. We kennen dat allemaal. Diegenen die getrouwd zijn, die hebben dat gehoord. Die zeggen, daar zegt hij, neem jij tot je echtgenoot en beloof je getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijkse staat verbindt. Wat is op daar je op je antwoord? En als je dan ja zegt en je partner zegt ook ja, ben je getrouwd. Bij een geregistreerd partnerschap hoeft dit niet. Je hoeft geen ja-woord te geven. Een geregistreerd partnerschap registreert alleen dat zeg maar mensen in een relatie zijn, in een liefdesrelatie, samenwonen. En in feite is het niet nodig om een ja-woord te geven. Kan wel, maar het is in een geregistreerd partnerschap, hoef je geen ja te zeggen. Met het gevolg dat zeg maar, de wetgever ook heeft vastgelegd, dat is zeg maar, veranderd op 1 april 2014, dat als in een geregistreerd partnerschap een kind geboren wordt, dan moest de vader dat kind erkennen. Ja, want je had geen trouw beloofd. Je had geen ja gegeven. Dus in een geregistreerd partnerschap moest voor 1 april 2014 moest gezegd worden, ik ben de vader. Ik vind gelukkig is het afgeschaft. Vanaf 1 april 2014 is dat niet meer. Maar er was eigenlijk een onduidelijkheid van, als iemand geregistreerd partner was, wilde dat nog niet zeggen dat hij ook de vader van het kind was. Een tweede verschil was eigenlijk dat je overal in het buitenland wordt het huwelijk erkend, maar dat betekent niet dat een geregistreerd partnerschap kennen ze in Iran niet en nergens. Veel landen kennen dat niet, dat wat wij hier in Nederland hebben uitgevonden. Dus er staat toch in die brochure, als je naar het buitenland gaat en je bent geregistreerd partnerschap heb je, dan ga ik zoek goed na wat dat eigenlijk in het buitenland betekent. Want dat zou best wel eens kunnen zijn als je immigreert en daar geregistreerd partner bent en een van de partners overlijdt en het land heeft dit niet, dat er een groot probleem is met erven. Dan ben je geen erfgenaam. En het andere, wat ook het groot verschil, als er bij een geregistreerd partner, als je geregistreerd partner bent en er zijn geen minderjarige kinderen, dan kan het buiten de rechter om, kan dat opgeheven worden. Dat zijn eigenlijk de drie grote verschillen. Wat is een verbond? Daar spreekt God over. Wat is een verbond? Weet je, de Bijbel die kent een vorm van relatie, een verbondsrelatie. En in feite is het zo, dat wordt steeds vreemder in onze maatschappij. Maar een verbondsrelatie, als je iets wil opschrijven, moet je dit opschrijven. In een verbond krijgt het belang van de relatie voorrang boven mijn eigen behoeften. Dus de relatie, de verbondsrelatie die ik aanga, die gaat boven mijn eigen behoeften. Het is zo dat ik ben gericht op het welzijn van de ander. Mijn geluk ligt in het geluk dat de ander gelukkig is. En weet je, dat is zo dat ik ben in jouw leven gekomen om jou gelukkig te maken. Mijn geluk ligt in jouw geluk. En een prachtig voorbeeld van een verbondsrelatie, dat is onder andere, vind je dat, tussen David en Jonathan. Het is prachtig om te lezen, maar ik heb een andere vrouw gekozen, omdat dat daar zo expliciet prachtig wordt uitgedrukt. En dat is namelijk Rut. In het boek Rut is het zo dat Naomi is getrouwd met een man uit Israël. Ze gaat naar Moab, haar man sterft. Ze heeft uit het huwelijk twee zonen. Die twee zonen trouwen met twee Moabitische. Ook deze twee zonen van Naomi die sterven en haar man sterft. En dan denkt ze, wat moet ik nog in Moab? Ze gaat terug naar Israël. Onderweg zegt ze tegen haar twee schoondochters, ga toch terug Want een Moabitische heeft geen enkele kans in Israël. Eén schoondochter die gaat inderdaad terug, maar Rut die blijft bij Naomi. En op een gegeven moment dringt Naomi zo aan dat ze zegt, ga toch terug. En dan komt er een prachtig, dan sluit Rut een verbond als het ware met Naomi. In Rut 1 vers 16 en 17 staat dat, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat zal ik ook heen gaan en waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ik versterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En dan ziet hij de kenmerken van een verbond. Het verbond wat Rut eigenlijk sluit, dat is een, zeg maar, dat kent geen ontbinding. Dat kent geen clausule. Dat kent alleen een scheiding door de dood. Het is onvoorwaardelijk. De ander voldoet niet aan de voorwaarden en toch heb ik hem lief. Gebaseerd op liefde, het is blijvend zonder voorwaarden vooraf. En het is zo ontzettend belangrijk dat we ook weten dat je in een verbond worden er afspraken gemaakt en je bent erop aanspreekbaar. En weet je, ik heb dat eens op een rij gezet, wat zeg maar een verbondsrelatie nu eigenlijk inhoudt. Dan zie je eigenlijk dat de kenmerken van een verbond, dat is gericht op het welzijn van de ander. Je bent dus echt gericht op het welzijn van de ander. Het tweede kenmerk is, er is geen ontbindingsclausule. Alleen de dood zal scheiding maken. Er is ook, als derde, er zijn onvoorwaardelijke beloften. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat ook als, er is geen als-dan situatie. Ook als de ander zich niet aan de voorwaarden houdt, telt nog steeds de verbond. U moet zo dadelijk, onthoud het al eens, als ik dadelijk over het verbond wat wij vanavond vieren, wat dat eigenlijk inhoudt. Een verbond is ook onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent eigenlijk, ook al voldoet de ander niet aan de voorwaarden om hem lief te hebben, ik krijg niet wat ik wens, ik krijg zelfs niet wat we hebben afgesproken, toch heb ik onvoorwaardelijk lief. In zo'n verbond wordt de ander aangesproken over zijn verantwoordelijkheid. En als er iets misgaat, dan is de sleutel vergeving en verzoening. Dat is absoluut essentieel in een verbondsrelatie. En dan is het zo, ik heb u gezegd, als er geen minderjarige kinderen in een geregistreerd partnerschap zijn, dan kun je zonder de rechter kun je dat ontbinden. Dat is bij een huwelijk onmogelijk. Een huwelijksverbond gaat niet. Bij een huwelijksverbond moet je altijd naar de rechter. Hoe komt dat? Omdat een verbond, een liefdesverbond, dat wordt opgetild en wordt rechtmatig. Dat wordt in de wet vastgeankerd. Ik vind dat zoiets indrukwekkends, dat je dus zegt van, dat die liefde die er eigenlijk ontstaan is en ik een verbond aanga met Rietje, 42 jaar geleden, als we dat zouden willen ontbinden, moet de rechter komen. Want ik heb toen uitgesproken tegen haar van, het is een rechtmatige zaak. De wetgever heeft ook een belangrijke rol in onze relatie. Want als ik me niet aan de afspraken houd, kan er ook in mijn leven ingegrepen worden. Kunnen we dat volbrengen in een huwelijk? Als ik dat lijstje u laat zien. Als ze me dat 42 jaar geleden voor de neus hadden gehouden en zeg me, teken dat eens even, dit is de afspraak. Had ik toch gedacht, hoe krijg ik van elkaar? Ik houd ontzettend van Rietje, maar hoe krijg ik dat van elkaar? En het is zo geweldig dat God in een verbond, daar sluit hij zelf een verbond mee. In een huwelijksverbond, er staat in Prediker een drievoudig snoer, wordt niet eenvoudig verbroken. Daar is nog iemand anders aanwezig in dat verbond. En dat is God zelf. En doordat God zelf aanwezig is, is het mogelijk om onvoorwaardelijk lief te hebben. Omdat Christus in ons woont. Is het mogelijk om vanuit een gevende houding getrouwd te zijn. Is het mogelijk om de dingen die God gezegd heeft, hoe die in een verbond eigenlijk wil werken, heeft hij zichzelf dat deel van uitgemaakt. Waarom leg ik u dat niet zo uit? Dat heeft een reden. En de reden is eigenlijk dat waarom heeft God een huwelijksverbond ingesteld, zodat we überhaupt een beetje inzicht krijgen in het verbond wat hij met ons in Christus gesloten heeft. Als dat verbond van het huwelijk, als u dat niet duidelijk is, ook al ben je getrouwd of niet getrouwd, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat een verbond zichtbaar is en dat je weet wat dat huwelijksverbond eigenlijk inhoudt. Dan krijg je ook zicht op hetgene wat God heeft gedaan in Christus door met ons een belofte. Want heb goed in de gaten, het is een verbond wat hij sluit, wat totaal geen enkele gelijkwaardige partnerschap inhoudt. Hij gaat met ons een verbond aan, terwijl die, in feite, het is een zucht voor hem. We zijn een stofje aan de weegschaal, een druppel in een zee. En toch gaat hij het verbond met ons aan, met deze ingrediënten. En kunt u zich dan voorstellen dat we hier op de bres gaan voor het huwelijk? Ik vind het zo ontzettend bijzonder dat Judith dat ook zei, van eerst kwam het huwelijk, toen kwam dit, toen kwam dat, toen kwam dat. Waarom doen we dat? Dat heeft niks ermee te maken dat we mensen die een geregistreerd partnerschap hebben, dat we die niet lief hebben. We hebben ze uitermate lief. En we willen ze laten zien dat God iets totaal anders heeft als een geregistreerd partnerschap. Dat God iets totaal anders heeft als een samenlevingscontract. Waarom willen we dat? Omdat mensen dan zicht krijgen op het verbond wat gesloten is in zijn zoon met u en mij. En als we dat wegvegen, als we zeggen, wacht, samenlevingscontract, ik heb heel wat discussies erover, is toch bijna hetzelfde. Geregistreerd partnerschap, Miel, waar maak je je nou druk over? Die mensen houden toch van elkaar, laat ze toch hoe ze willen. Waarom maak je toch zoveel stennis erover? Dat gaat me niet om de relatie tussen die man en vrouw. Het gaat me erom hoe God naar dingen kijkt en wat hij voor u in petto heeft als u weet wat een huwelijk inhoudt. Wat voor een enorm geluk dat is. Hoe u daarin een openbaring krijgt van de Heere God, dat hij een stapje maakt. Kijk, dit is het huwelijksverbond, dit zijn de ingrediënten. En nu luister, ik heb in mijn zoon, heb ik met jullie een verbond gesloten. Niet een contract. Ik heb een verbond met jullie gesloten. En die contouren van dat verbond, die werden eigenlijk in Exodus 24... werd toen de Heere God het verbond eigenlijk sloot met Israël, werd dat in eerste instantie al erg zichtbaar. Ik lees Exodus 24, moet die thuis maar eens lezen. Ik zal er vanavond een 2-3 verzen over lezen. Maar wat worden er voor stappen genomen om dat verbond te sluiten? Ik heb ze eens op een rijtje gezet. Het allereerste wat Mozes doet, hij klimt de berg op. Luister, een berg. He, straks wordt er ook een berg beklommen, Golgotha. Hij klimt de berg op. Hij bouwt een altaar. Dan worden er offers gebracht. De helft van het bloed wordt op het altaar gesprengd. Dan leest Mozes het boek van het verbond voor. En beide partners, het volk verbindt zich aan het verbond en God verbindt zich aan het verbond. Beide partners verbinden zich. Dan pakt Mozes, sprengt de andere helft van het bloed op het volk. Dan zie je dat vertegenwoordigers die daar aanwezig zijn, die vertegenwoordigers van het volk, zien God. Dan is er een offermaaltijd voor Gods aangezicht. En dan is de shalom en Gods heiligheid. En de inhoud van dat verbond wat God zeg maar sluit met zijn volk, zijn twee dingen. Dat is een verklaring. En die verklaring vindt hij in Deuteronomium 26, vers 17 en 18. Een indrukwekkende verklaring. Die verklaring houdt in: heden hebt u de Heere verklaard dat hij u tot God zal zijn en dat u in zijn wegen zult wandelen. Dat is, zeg maar ons deel. Ons deel. Ons deel is: heden hebt u de Heere verklaard. Ik verklaar bij mijn bekering en bij mijn doop. Treed ik in dat verbond in Christus. En ik verklaar dat u mij tot God zal zijn. Heere God, alle afgoden in mijn leven zweer ik af. Ik stap in dit verbond en ik zweer af de afgoderij. U alleen bent mijn God. Dat is ons deel. Maar dan is zo indrukwekkend, mensen, broeders en zusters, de verklaring die God geeft. De verklaring die God geeft en zegt: en de Heere heeft u heden verklaard dat u voor hem een volk zult zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Je moet zich dat eens voorstellen. Dus aan de ene kant verklaar ik: Heere God, u bent mijn God, ik zweer alle afgoden af. En God zegt: ik zal vanaf nu jou een God zijn, de almachtige, alomtegenwoordige, liefdevolle, barmachtige, genadevolle God, die zeg maar niemand nodig heeft, die soeverein is in alles, die zelfgenoegzaam is, die zijn hele geluk heeft in de Zoon en in de Heilige Geest, totaal volmaakt, geen enkel mens nodig heeft, zegt: ik maak die stap in dat verbond en ik zal jullie tot God zijn. We weten wat er gebeurt. Er komt afgoderij. We weten dat er, zeg maar, dat het volk niet trouw blijft. Die verklaring die daar gegeven wordt, zowel van het volk als van de Heere God, die wordt met alle voeten getreden. Dat verbond, als het ware, als het verbreekbaar zou zijn geweest, was het verbroken. Van de kant van de mens. In alles. Wat gebeurt er nu? In Psalm 89, vers 4, daar zegt de Heere God: met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Wij hebben dat met voeten getreden. En nu komt de Heer Jezus. De uitverkorene is de mens, de vertegenwoordiger van ons als mensheid, die een verbond gaat sluiten met de Vader. Dat moet je goed begrijpen, want ik heb dat deze week had ik een ontmoeting nog met Wout, en toen zei ik tegen Wout: van Wout, hoe zit dat met het verbond? We spreken over een nieuw verbond en een oud verbond. Klopt dat? Ik weet namelijk dat die ingrediënten van dat verbond, dat is niet verbreekbaar. En hij zei: Milde, je zit op het goede spoor, dat is niet een nieuw verbond. En toen maakte hij een prachtige vergelijking. Hij zei: in het Oude Testament zie je eigenlijk als het ware dat God dat verbond, je moet dat zo zien als een vrouw die zwanger is. Je ziet nog niet wat er komt. Maar het is er wel. En als het ware wordt in het Nieuwe Testament, wordt dat verbond. Je kunt dan ook niet spreken over het oude verbond, want dat verbond, dat heeft dezelfde inhoud. De inhoud van het verbond wat wij hebben is: Heere God, u bent onze God. En de andere kant is: en we willen wandelen in uw wegen. En de andere kant dat God een verklaring geeft en hij zegt: Ik zal jullie God zijn. Maar dat wordt als het ware ontvouwd, zeg maar, vernieuwd. Het bouwt op datgene wat is geopenbaard. Het is als het ware een boekrol waarin we, zeg maar, het eerste gedeelte lezen. En dan zien we alles in het Oude Testament van dat verbond. En we zien eigenlijk dat wij het niet kunnen houden. Daar wordt ook al geopenbaard dat wel datzelfde verbond zal vernieuwd worden met een vertegenwoordiger van de mens die het wel kan houden. En daardoor wij in dat verbond mogen zijn. En dan zie je dat de Heer Jezus komt. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Zet die dia maar even op. Er wordt een nieuw verbond gesloten. Laat die maar eens kijken. De volgende. Die heb ik twee keer erin. Ja. Er wordt een nieuw verbond gesloten. Jezus zelf is het offer. Het bloed wordt gesprengd op het altaar en op het volk. Want het volk dat zegt, en al het volk antwoorden, zij zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Er wordt een offermaaltijd gehouden, het avondmaal. Degenen die aan de maaltijd deelnemen, genieten van de shalom tussen God en mensen. Gods heiligheid wordt geopenbaard in ons midden. Ik heb die twee dingen eens tegenover elkaar, naast elkaar gezet. Laat die maar zien, dan ziet hij eigenlijk het grote plaatje. Ik vind het zo indrukwekkend als je dan ziet dat Mozes bouwt een altaar. En dan wordt er een kruis opgericht. De offers worden gebracht. Jezus is zelf het offer. Dan Mozes brengt het bloed een helft op het altaar en de andere helft op het volk. Het bloed van Christus wordt op het altaar, op het kruis gesprengd en wordt op het volk gesprengd. Dan de vertegenwoordigers van het volk zien God en wij aanschouwen Gods Zoon, die God is, in zijn heerlijkheid. Er wordt een offermaaltijd voor Gods aangezicht gehouden op die berg. En wij mogen het avondmaal vieren, een maaltijd van vrede voor God, voor Gods aangezicht. En de shalom en Gods heiligheid openbaart zich. Zo openbaart zich Gods heiligheid in ons midden. Weet je, ik weet niet of dat indruk op u maakt, omdat het nogal tamelijk fundamenteel is. Het gaat dit is iets dieps fundamenteels. Maar weet je, het raakt me zo ontzettend als ik zie dat God ook een contract met ons had kunnen sluiten. En dat hij had gezegd, jullie hebben dit deel en ik heb dat deel. En dat hadden we niet gered. Het Oude Testament laat het zien. En weet u wat het gevolg was? Er was geen vrede geweest. Er was geen, die offer, zeg maar, die maaltijd, was geen vredemaal geweest. En het is nu dat als u Christus hebt aanvaard als uw verlosser, dan is hij de vertegenwoordiger die met de Heere God, met de Vader, als mens zijnde, de partner was om dat verbond te sluiten. En dat u daarin wordt meegenomen, in dat verbond. En wat je dan eigenlijk ziet is dat het gevolg van dat verbond is vrede. Is diepe vrede met God. We waren vijanden en we zeiden nu, is er vrede met hem. En vrede betekent eigenlijk dat er ook gerechtigheid is. In Psalm 35 vers 11 staat er bijvoorbeeld, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Er is gerechtigheid. Er is rechtvaardigheid. Vrede heeft eigenlijk niet zoveel met, ook natuurlijk met oorlog te maken. Wij zeggen, er is vrede en de andere kant is oorlog. Maar die tegenstellingen in het Oude Testament is meer dat er ongeluk, onvrede, rampspoed is. Eigenlijk is het zo dat de balans met God is verstoord. Die balans moest hersteld worden. En we vieren nu dat we in de juiste relatie met God staan. We vieren nu dat er vrede is voor zijn aangezicht. Weet je, ik verheug me ontzettend op vanavond. Om met deze gedachten met jullie allemaal samen voor Gods aangezicht te komen. Het is niet zo dat wij alleen avondmaal vieren als gemeente. Maar Jezus is in ons midden. En als het ware is het zo dat hij geeft u een maaltijd. En hij zegt, ik vier met jullie het verbond van de vrede. En weet u hoe we dat doen? Dat doen we voor Gods aangezicht. Ik kan me niks mooiers voorstellen dat de Heer Jezus in ons midden. Dat wil ik echt vasthouden voor vanavond. De Heer Jezus in ons midden. Die geeft u brood en vrucht van de wijnstok. En we zitten bij het shalom van de Heere God. En we aanschouwen God in zijn heerlijkheid. Dat is die maaltijd. Wat we dan verdiend hebben, dat is genade. Het is ontzettende genade. En ik vind het ook heerlijk dat we op die manier avondmaal willen vieren. Met broeders en zusters die zeg maar samen in dat verbond zijn opgenomen. En voor zijn aangezicht in de aanwezigheid van de Heer Jezus. Samen dat verbond mogen vieren. Ik wil even heel graag met u stil zijn. Stil zijn voor Gods heiligheid. Om stil te zijn voor die heiligheid van de Heere God. En daarvan te genieten. En even een moment van die stilte en dat u dat over... Ja, ik hoop dat het u overweldigt. Dat het u diep verwondert. En dat u in die stilte iets tegen God in die stilte kunt zeggen. En kunt danken. Laten we zo samen in die rust naar dat lied luisteren. Misschien kent u het wel. Dan kunt u ook meezingen. Dat zegt wonderbaarlijke, genadevolle redder.